Je kent ze vast wel. Die films die soms jaren op je lijstje staan, maar waar je gewoon elke keer niet aan toe komt. En dan zie je ze eindelijk en dan blazen ze je ook nog eens omver. Dat had ik ooit bij die o zo bekende film die deze maand 55 jaar geleden in première ging. Die film over die jongen die wordt verleid door de moeder van de studenten waar hij verliefd op wordt. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ik denk dat je dingen gaat horen die je nog niet wist, over de film en de mensen die je maakte. En ondertussen vertel ik je ook waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je weer mee naar Californië en vertel ik je mooie verhalen over The Graduate. Er is natuurlijk geen betere manier om deze aflevering te beginnen dan met de muziek van Simon en Garfunkel. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan de film niet meer loszien van de muziek. En de muziek niet meer loshoren van de film. En dan te bedenken dat Simon en Garfunkel eerst geen trek hadden om muzieknummers te schrijven voor de film. Toch wist producent Lawrence Turman een contract met ze te sluiten voor 3 nieuwe nummers. Maar er kwam een concerttour tussendoor en de film kreeg daarom bij de montage bestaande nummers als The Sound of Silence en Scarborough Fair mee. En dat pakte verrassend goed uit eigenlijk. Er was nog wel een liedje dat Paul Simon speciaal voor de film schreef. Dat heette Punky Dilemma, maar regisseur Mike Nichols had daar helemaal niks mee. En toen hij hoorde dat Simon aan een ander nummer aan het werken was en een paar akkoorden daarvan hoorde, toen was hij getriggerd. Dat nummer had de titel Mrs. Roosevelt. En Nichols adviseerde Simon om het nummer om te dopen tot Mrs. Robinson. En de rest is, zoals dat zo mooi heet, geschiedenis. Goed, laten we maar eens naar de filmlocaties gaan van The Graduate. De eerste, daar zou ik eigenlijk heel kort over kunnen zijn, want die bestaat helaas niet meer. Maar er is nog wel het een en ander over te vertellen. Dustin Hoffman en Anne Bancroft hebben hun afspraakjes in het Ambassador Hotel in Los Angeles. In de film heet het het Taft Hotel. Dat hotel stond aan Wilshire Boulevard in Los Angeles tot 2005... Het was wel een hotel met een historie hoor. Het bood onderdak aan de beroemde nachtclub The Coconut Grove. Dat was een plek waar sterren als Frank Sinatra, Judy Garland en Barbara Streisand furoren maakten. Daarnaast werd het gebruikt voor een heleboel films, waaronder Catch Me If You Can en Almost Famous. En er vonden, maar dan praat ik over jaren terug, 6 Oscar-uitreikingen plaats. Maar het hotel is toch vooral bekend geworden door de moord die er plaatsvond. Op 5 juni 1968 werd senator Robert Kennedy er neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De laatste keer dat het toen al leegstaande hotel werd gebruikt voor een film was dat in 2005, voor de film Bobby. Die film gaat over wat het personeel van het hotel op die 5 juni meemaakte. Het is naar mijn mening een beetje onderschatte film. Die Ambassador Hotel sloot in 1989 om daarna tegen de vlakte te gaan. En er is nog wel iets dat aan het legendarische hotel herinnert. Dat is een deel van de toegangspoort. Maar ja, je kunt dus niet meer in de lobby zitten zoals Dustin Hoffman en Anne Bancroft tijdens hun eerste afspraakje. En ook geen bezoek brengen aan kamer 568. Ook al was die nagebouwd in een studio.
Benjamin.
Yes.
Isn't there something you want to tell me?
Tell you?
Yes.
Well, I want you to know how much I appreciate this. Really.
The number.
What?
The room number, Benjamin. I think you ought to tell me that.
Well, you're absolutely right. It's 568.
Thank you.
You're welcome. Well, I'll see you later, Mr. Robinson.
Een andere locatie waar je niet meer naartoe kunt, is de club waar Benjamin de dochter van Mrs. Robinson, Elaine, mee naartoe neemt. Hij wil per se dat hun date mislukt, omdat hij anders met Mrs. Robinson in problemen komt. En daarom neemt hij Elaine mee naar een stripclub. En pas als hij beseft wat hij heeft gedaan, laat hij haar zijn ware gezicht zien. De regisseur en zijn team filmden die scène gedurende 2 dagen in The Galaxy. Dat was toen een nachtclub op Sunset Boulevard in L.A. Tegenwoordig zit er een Mexicaans restaurant in. En de dame in de film die je uit de kleren ziet gaan, en daarmee schijnbaar wel wat indruk maakte op de jonge Dustin Hoffman, was de toen 26-jarige Lainey Miller. Mike Nichols had haar in een wat obscure film gezien en ze had blijkbaar indruk op hem gemaakt. Ze hoefde dan ook geen auditie te doen. En toen ze zei dat ze $1000 voor de klus wilde, was dat blijkbaar ook geen enkel probleem. The Galaxy zit er inmiddels dus niet meer. Maar een andere legendarische club zit er nog wel schuin tegenover. Dat is de Viper Room. De club waar acteur River Phoenix in 1993 om het leven kwam. Maar dat is echt weer een heel ander verhaal. Voor het begin van The Graduate moeten we naar 1963. In oktober van dat jaar las filmproducent Lawrence Turman in de New York Times een boekreview. Het was de recensie van het boek The Graduate van debutant Charles Webb. Een van de fragmenten die hem bleef achtervolgen was het beeld in het boek van een meisje in een trouwjurk en een doodgewone jongen achter in een bus. Hij besloot $1000 neer te leggen voor de filmrechten en die betaalde hij uit zijn eigen zak. Iets dat hij zijn leerlingen, want hij geeft nog steeds les aan filmstudenten, absoluut afraadt om dat ook te doen, het uit je eigen zak betalen. Daarna ging Turman op zoek naar een regisseur. Hij wilde iemand buiten het bekende cirkeltje. Zijn oog viel vrij snel op Mike Nichols. Dat was toen een jonge vent die zijn aankomende studie medicijnen aan de kant schoof om met zijn vriendin furoren te maken met comedy op Broadway en daar ook heel veel succes mee had. Turman benaderde Nichols en zei: "Ik heb een boek, maar ik heb geen geld. Maar als we dit gaan maken, dan beloof ik je, dan delen wij de winst 50-50, waarop Nichols ja zei. Terwijl Turman op zoek ging naar een studio voor de centen, bouwde Nichols aan zijn regieervaring. Geen enkele filmstudio bleek geïnteresseerd en Turman werd met de dag wanhopiger. Totdat hij Joseph E. Levine tegen het lijf liep. De producent die wij hier in Nederland later vooral zouden leren kennen als de man achter A Bridge Too Far. Hij bleek bereid de $1,000,000 neer te leggen die Turman nodig zei te hebben. Nichols was ondertussen veelbelovend bezig. Niemand minder dan Elizabeth Taylor wilde hem per se hebben als regisseur voor de filmversie van Who's Afraid of Virginia Woolf, een film die haar in 1966 haar tweede Oscar opleverde. En Mike Nichols zijn eerste Oscar-nominatie. En toen moest The Graduate nog komen, hè? Met het boek op zak, de financiering in orde en de regisseur geregeld, kon de volgende stap worden gezet. Een script. De man die daar de belangrijkste rol in speelde was Buck Henry. Je moet weten, die Henry, dat was een jonge acteur, maar wel eentje die wist hoe je een verhaal in de juiste vorm moest gieten. Als je naar de lijst met credits van The Graduate kijkt, zie je ook de naam Calder Willingham als scenario-schrijver. Die Willingham was inderdaad als eerste benaderd, maar hij had een nogal vulgair script ingeleverd waar niemand echt gelukkig van werd. Hij zelf waarschijnlijk ook niet, want hij vond de basis van het alles, het boek, 3 keer niks. Willingham vocht uiteindelijk wel voor een plek op de aftiteling en die kreeg hij. Zelf vind ik de rol van Buck Henry veel interessanter en positiever. Hij schreef aan het script voor The Graduate 's nachts, want overdag moest hij werken aan de tv-serie Get Smart. Die maakte hij samen met Mel Brooks. Henry schreef het scenario voor The Graduate op zijn kamer in het beroemde Hollywood Hotel Chateau Marmont. En over dat hotel is denk ik nog een hele aflevering apart te maken, maar dat even terzijde. Ik wil je nog wat leuks meegeven over die Buck Henry. In de openingsscène van de film The Player van Robert Altman komt Henry ook nog even opdraven. In die scène, die als één shot is gefilmd, zit Buck Henry op het kantoor van Tim Robbins, die in de filmproducent speelt. Daarin pitcht hij het idee van The Graduate deel 2. Zo ontzettend grappig. The Graduate moet volgens Henry gaan over Benjamin en Elaine, die jaren later nog steeds samen zijn, en dan opnieuw te dealen krijgen met Mrs. Robinson, die een beroerte heeft gehad. The Player moet je echt een keer gezien hebben, alleen al voor dat openingsshot. Vooruit, je luistert deze podcast om wat over filmlocaties ook te weten te komen. Dus moet ik natuurlijk ook even stilstaan bij de huizen in de film. Het huis van Mrs. Robinson en dat van de familie Braddock. Beide zijn grotendeels in de studio nagebouwd. Maar locatiejagers zoals ik nemen niet snel genoegen met zo'n antwoord en dus zoeken we door. In interviews, in making-of video's en artikelen, waarin acteurs en makers vaak jaren later nog terugkijken op hun producties, kwam ik iets op het spoor. Zo kwam ik te weten dat het huis van Mrs. Robinson ligt aan North Palm Drive in Beverly Hills, op nummer 607. In de film is het wit, maar wie er tegenwoordig langs rijdt, ziet rode bakstenen. Als je goed kijkt, zie je dat de wit geverfde gevel waarschijnlijk later is schoongespoten en daarom nu een andere kleur heeft. Maar het is echt zonder enige twijfel het huis waar Benjamin Mrs. Robinson naartoe brengt en waar hij later met zijn date met Elaine ook voor de deur stopt. En dan het huis van de familie Braddock. Er gaat het gerucht dat het zwembad in hun tuin, dat is het zwembad waarin Dustin Hoffman op zijn luchtbed dobbert, in werkelijkheid het zwembad was in de tuin van het huis waar ik je net al over vertelde, dat van Mrs. Robinson. Zeg maar twee vliegen in één klap. Maar dat gerucht heb ik helaas nergens echt bevestigd kunnen krijgen. Moet je je voorstellen. Een jonge, blonde Benjamin Braddock, die net Mrs. Robinson heeft thuisgebracht, die merkt dat hij wordt verleid en dan zegt...
Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you?
En dat je dan niet de stem van Dustin Hoffman had gehoord, maar van de jonge Robert Redford. Met Hollywood-actrice Ava Gardner op de kruk tegenover hem in plaats van Anne Bancroft. Nou, dat had niet echt veel gescheeld. Redford wilde de rol dolgraag spelen en ook Gardner stond op het punt ja te zeggen, als ze maar niet uit de kleren hoefde. Nichols vertelde haar dat daar wel een mouw aan te passen was. Maar snel na de ontmoeting zag hij in dat Gardner als Mrs. Robinson toch niet ging werken. Uiteindelijk was Anne Bancroft echt de enige actrice die de rol officieel aangeboden heeft gekregen. Puntje van aandacht, bijna iedereen in haar omgeving adviseerde Bancroft de rol af te wijzen. Behalve Mel Brooks, met wie ze een paar jaar ervoor in het huwelijksbootje was gestapt. Die vond het script van zijn collega Buck Henry zo geweldig dat hij zijn vrouw adviseerde op het aanbod in te gaan. Anne Bancroft en Dustin Hoffman scheelden slechts 6 jaar toen ze moeder en de jonge student moesten spelen, maar niemand die zich daaraan stoorde. Toen Hoffman auditie moest doen, was hij op van de zenuwen. Hij werd al direct tegenover Catherine Ross gezet die Elaine speelde. Hoffman dacht dat hij de auditie helemaal had verknald. Maar toen hij terug was in New York, werd hij gebeld door Mike Nichols en die zei hem, well, you got it. De rol zou Dustin Hoffman's leven totaal veranderen. Tot nu toe heb ik je misschien een beetje teleurgesteld met locaties die of niet meer bestonden, of niet of nauwelijks te bezoeken waren. Dat wordt anders als we in de film aankomen bij de Berkeley-scène. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, Ja, we horen Simon en Garfunkel zoet door de speakers als Benjamin naar de universiteit gaat omdat hij Elaine wil spreken, terwijl die hem toch echt heeft gezegd dat ze hem niet meer wil zien. We zien Benjamin op de rand van de fontein zitten en op haar wachten. De film doet suggereren dat we inderdaad bij Berkeley zijn. Je weet wel, die hele prestigieuze universiteit vlakbij San Francisco. Maar daar werd de Graduate helemaal niet opgenomen. Dat gebeurde bij de University of Southern California in Los Angeles. En de fontein waar Dustin Hoffman zit is de Prentice Memorial Fountain van diezelfde universiteit. Die werd in 1935 aan de universiteit geschonken door een heel rijk echtpaar ter nagedachtenis aan hun zoon die er studeerde toen hij vroegtijdig overleed. De rit naar de universiteit is trouwens gefilmd op de Oak Bay Bridge. Een grappig detail is dat Dustin Hoffman eigenlijk de verkeerde kant op rijdt als je naar Berkeley wil. De brug heeft rijbanen boven en onder. Richting Oakland en Berkeley rijd je beneden en rijd je boven, dan ga je juist naar San Francisco. Maar het kwam voor de film natuurlijk veel mooier over als die over de brug rijdt. Dat zul je beamen als je zelf ooit over de brug hebt gereden. Toen de opname in de zomer van 1967 erop zaten en de montage ook achter de rug was, liet de producent de film aan wat mensen in Hollywood zien. Ik kan het me echt nauwelijks voorstellen, maar die eerste reacties waren niet positief. Er werd onder meer gezegd dat ze gewoon de verkeerde hoofdrolspelers hadden gekozen. Maar Dustin Hoffman zag de film tijdens een sneak preview in New York. Halverwege de voorstelling merkte hij opeens dat het publiek wild enthousiast begon te worden. En toen de film op 21 december 1967 in première ging in Amerika, werd langzaam duidelijk welke rijen er zich bij de bioscopen begonnen te vormen. De film, die $3 miljoen kostte om te maken, leverde de eerste 6 maanden al $35 miljoen op. The Graduate was een hit. De film kreeg begin 68 7 Oscar-nominaties in bijna alle belangrijke categorieën. Maar alleen Mike Nichols won de prijs als beste regisseur. Het was namelijk ook het jaar van In the Heat of the Night, Bonnie and Clyde en Guess Who's Coming to Dinner. Over goede films gesproken trouwens. Simon & Garfunkel kregen in 1969 een Grammy voor het nummer Mrs. Robinson. Paul Simon en componist Dave Cruzin kregen die avond ook nog een Grammy voor de soundtrack van de film. Deze aflevering kwam eigenlijk tot stand omdat ik niet alleen een fan ben van de film, maar ook omdat er één locatie in zit die ik echt al tijden wilde bezoeken. De kerk uit de slotscène. Omdat die scène echt zo geweldig is. Benjamin komt erachter dat Elaine gaat trouwen en dat wil die koste wat kost voorkomen. Hij er naartoe, maar omdat hij halverwege zonder benzine komt te zitten, legt hij het laatste stuk rennend af. Hij bij de kerk naar binnen en terwijl Elaine op het punt staat ja te zeggen, begint Benjamin op de ramen te bonken en Elaine te smeken voor hem te kiezen. Tot grote ergernis van de familie. Het tweetal rent er uiteindelijk vandoor en pakt vlak bij de kerk een bus waar ze achterin gaan zitten. Nou ja, de diehard fans kunnen dit natuurlijk dromen en weten wat er gebeurt in die laatste minuten van de film. Maar los van de kerk als filmlocatie moet je de film echt nog een keer terugkijken voor dat laatste stukje. Elaine en Benjamin opgewonden op de bank achter in die bus. Cameraman Robert Surtees wist niet goed wanneer hij moest stoppen en dus koos hij ervoor om de camera te laten draaien. En in de montagekamer besefte regisseur Mike Nichols pas wat hij in handen had. Die laatste blikken van Catherine Ross en Dustin Hoffman zijn echt goud waard. Het jonge stel dat de sprong in de diepe heeft genomen, maar zich ondertussen ook afvraagt, wat hebben we gedaan? Echt briljant. Terug naar de kerk. Dat is de United Methodist Church aan D Street in Laverne. Een plaatsje net buiten Los Angeles, maar eigenlijk zoals zoveel dorpen en stadjes in die omgeving vergroeid met Los Angeles. De kerk, stond er pas 6 jaar toen production designer Richard Silbert eraan klopte. Hij was de kerk tegengekomen in een architectuurboek. En Mike Nichols was er heel blij mee, want de spierwitte kerk had de Zuid-Californische look die hij net zocht. En de glaspartij boven, waarmee je uitkijkt over de kerkbanken, was een mooie manier om Benjamin van de rest van de bezoekers te scheiden. Eigenlijk, zoals glas ook op andere momenten in de film, voor een soort scheiding zorgt. De kerk wilde wel meewerken aan de film. Maar of ze nou echt op de hoogte waren van de inhoud, dat blijft een beetje een mysterie. Er waren in ieder geval afspraken om er begin juni 1967 4 dagen lang te filmen. De kerk hield er $1500 per dag aan over. Maar toen het erop aankwam en Dustin Hoffman met zijn vuisten op de raampartij begon te bonken, werd pastoor Donald Woods heel boos. Stop, stop, everybody out, that's it, everybody out. De beste man was boos, omdat hij bang was dat de ruit aan dichtelen geslagen zou worden. En het was juist een gift geweest van een van zijn kerkgangers. Om de kanten te bewaren vroeg Nichols aan Hoffman of hij dan zijn handpalmen maar wilde gebruiken. Dus daarom zie je nu Hoffman met zijn handen omhoog en met zijn platte handen tegen het raam. Elke overeenkomst met Jezus Christus is echt puur toevallig. Op 28 december 2021 reed ik vanuit Palm Springs naar het centrum van Los Angeles. Interstate 10 leidde ons langs La Verne. Was dat even mooi, want dan konden we stoppen bij de kerk uit The Graduate. Het punt was dat ik het deze keer minder goed had voorbereid en daardoor wist ik niet of de kerk wel open zou zijn. Maar goed, ik was al blij dat de zon ons toelachte toen we op Dee Street aankwamen en ik na jaren eindelijk de kerk uit The Graduate ging zien. Tot ik naar de deur liep en ik merkte dat hij op slot zat. Ja, dat krijg je er dus van als je je huiswerk niet doet, hè, meneer Huisdens, dacht ik nog. Dus ik door de glazen deuren naar binnen kijken. Niemand. Ik nog eens aan de deur rammelen. Niks. En op dat moment besefte ik me dat ik het waarschijnlijk moest doen met de foto's van de buitenkant. En ik liep toch wat teleurgesteld weg. Tot ik die stem hoorde. Are you looking for something? Om de hoek kwam een kleine, vriendelijk ogende dame. Wij stelden ons voor en we vertelden dat we uit Nederland kwamen en dolgraag een bezoek wilden brengen aan de kerk uit The Graduate. Het verbaasde haar niets. Er kwamen meer dan 50 jaar na de opname nog steeds mensen echt uit de hele wereld om de kerk uit de film te bezoeken. En dan wil je zeker ook even naar binnen, zei ze glimlachend. Wat zich in de daaropvolgende minuten voltrok, kan ik je eigenlijk nauwelijks uitleggen. Het was, om in stijl met deze podcast te blijven, echt fantastisch. De dame stelde zich voor als Janice Stearns. Ze was bijna 80 en ze hoorde bij de groep parochianen die de kerk eigenlijk draaiende hield. En zo werden we ook gelijk aan haar collega Ben Pendjilinen voorgesteld. Het was Janice die me vertelde dat de trap die aan de zijkant van de kerk in de film zit, er voor de opname aan was gezet en daarna weer was verwijderd. Dat was dé manier om Benjamin direct boven te laten uitkomen en niet via de voordeur. En dan wil jij zeker ook even naar boven en op het raam slaan, zei Janice tegen me. Nou, dat liet ik me natuurlijk geen 2 keer zeggen. Dus ik de trap op naar boven. Nou, noem me een nerd, maar ik heb er zoveel plezier aan beleefd.
Where's that guy? What's he doing?
Daarna hebben we nog een tijdje in de kerk doorgebracht en met Janice en Ben staan praten. En oh jongens, wat was dat leuk. Toen ik de volgende dag Janice de foto stuurde, zoals ik haar had beloofd, kreeg ik eigenlijk kort daarna al antwoord van haar. Dat ze ons met heel veel plezier hun kerk had getoond. Ik heb heel veel mensen verwelkomd, schreef ze. Maar jij bent echt de meest memorabele. De manier waarop jij begon te stralen toen je de kerk binnenkwam, Dat was echt geweldig om te zien. Our doors will always be open for you, schreef ze me. Ja, wat wil je als filmlocatiefan dan nog meer? Dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Speciale dank gaat uit naar Janice en Ben van de United Methodist Church in Laverne. En naar Sam Cashner van Vanity Fair voor zijn werkelijk voortreffelijke artikel over de film. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-coördinaten vind je op de website seenit.com. En op fantastischefilmlocaties.nl kun je per aflevering alle show notes terugvinden. En in Spotify heb ik een playlist voor je gezet met alle muziek die hoort bij alle afleveringen. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik lees weer heel graag wat je ervan vindt. Laat dus een recensie achter bij Apple of SoundCloud of deel sterren uit bij Spotify. Dan kunnen ook anderen deze serie beter vinden. Voor nu, tot de volgende keer.